Mededeling gemeente, dat is dat zoals gebruikelijk op de avondmaal zondag we de mededelingen en de voorbeden uitstellen tot de avonddienst. Tot zover deze herinnering. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen samen zingen uit Psalm 27 en daarvan het derde en het zevende vers. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. En het zevende vers, zo ik niet had geloofd, dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. 3 en 7 van Psalm 27. Wij willen nu luisteren naar de wet des Heren en in aansluiting zingen we uit Psalm 119 vers 88. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Stier mij in rechte sporen, gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Ai, zoek uw knecht, schoon hij uw wetten schond, want hij volhardt naar uw geboon te horen. En daarna willen we luisteren naar de schriftlezing. U kunt die deze morgen vinden in het boek van de psalmen, daarvan psalm 23. We noemen u psalm 23 na de wet des Heren en na het zingen van psalm 119 het 88ste vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land wat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Psalm 23, een psalm van David. De Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden, hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel, hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid om zijns naams wil. Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht tegenover mijn tegenpartijders. Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen, al de dagen mijns levens. En ik zal in het huis des Heren blijven in lengte van dagen. Tot zover deze psalm. Wij willen vanmorgen in de dienst des woords en ook tijdens de bediening van het sacrament nadenken over het vijfde vers van deze psalm, waar het woord van God en de tekst voor de prediking luidt: Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders. Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende. Willen we samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Heere, wij worden vanmorgen geroepen tot uw heilige dienst en tot de bediening van de heilige dingen. Laat dat op ons aller hart mogen wegen wanneer we vanmorgen samengekomen zijn. Want uw heilig woord wordt geopend en dat woord zal verkondigd worden. En in aansluiting aan de bediening van het woord zullen de heilige tekenen van het heilig avondmaal worden bediend. Heere, geef ons een hart vol eerbied. Geef ons een hart vol stil ontzag. Opdat wij beseffen dat het vanmorgen gaat om de heiligheden van u, die de levende God zijt. En dan bidden we ook om uw zegen. Uw zegen over de bediening van het woord. En uw zegen over de bediening van het sacrament. Want juist aan die zegen is alles gelegen. Hoe zouden we uw woord kunnen verkondigen? En hoe zouden we op de juiste wijze naar uw woord kunnen luisteren, als u zelf de bediening van uw woord niet zou zegenen? Heere, wil dan in ons midden zijn en alle hindernissen wegnemen die er ook op de kansel kunnen zijn, en ook voor hen die het woord en het sacrament bedienen mag kunnen zijn. En wil u geven dat we vrijmoedig en onder de bediening van uw geest uw woord mogen uitdragen. Laat ook alles wat in het luisteren een hindernis kan zijn worden weggenomen, Heere, en dan weet u wat voor dingen er kunnen zijn in ons hart en in ons leven die de loop van uw woord kunnen stuiten en kunnen hinderen. Laat het zo mogen zijn dat ons hart ontvankelijk mag worden, gemaakt mag worden. Ja, dat er ruimte komt, ruimte gemaakt wordt in ons leven. Plaats voor dat werk van die grote herder, die zijn leven gegeven heeft uit liefde voor de schaap. Heere, wil u ook in de bediening van het sacrament ruimte maken. U weet hoe deze week van voorbereiding geweest is. Heere, wil u het zo maken dat wanneer er onder uw kinderen zijn die misschien bestreden waren en die van zichzelf moeten zeggen dat alles zo toegesloten ligt, dat net zoals het op het ogenblik is in de natuur, er een soort vorst over ons hart gegaan is, waardoor alles zo bevroren ligt. Heere, wil u geven dat de dauw en de warmte van uw geest dat vastgevrorene mag beroeren, mag doen smelten. En wil u geven dat de vragen van het hart mogen worden opgelost en dat er vrijmoedigheid mag komen. Heere, wil u geven dat al uw kinderen, hoe van verre staande ze ook zijn, nabijgebracht mogen worden en toegebracht mogen worden. Dat er vrijmoedigheid mag zijn. Wil u ook allen die van die genade van u niets kennen, die misschien steunen op iets van zichzelf, wil u ze, Heere, weerhouden. Want u bent het die de weg naar de tafel opent en sluit. U bent het ook die de harten kent, veel volmaakter dan dat wij elkaar kennen, of zelfs dan wij onszelf kennen. Wil u dan de grote wachter zijn bij de tafel, die nodigt en trekt, die ook toeslaat? Wil u geven dat het zo mag zijn dat we uw aanwezigheid, uw goddelijke ontfermingen, mogen ervaren ook in deze dienst? En wil u zelf komen als de grote herder der schapen, die weet wat uw schapen nodig hebben, die midden in de woestijn van dit leven, waar de strijd soms zo sterk kan zijn, uw kerk verkwikt en vertroost en voedsel bereidt in alle overvloed, en die dat ook wilt laten merken? Heere, wil vanmorgen zelf zo in ons midden zijn dat wij ons verwonderen mogen. We belijden het voor uw aangezicht. Wij hebben dat niet verdiend. Wij moeten van onszelf zeggen dat aan onze kant er zoveel zonden zijn die tegen ons getuigen. Wij moeten belijden dat wij, wanneer u naar recht met ons zou doen, ons voorbij zou moeten gaan in onze verlorenheid. Maar wil u, Heere, grote herder der schapen, redenen nemen uit uzelf en uit het bloed van de Heere Jezus Christus, de herder die zijn leven gaf? We vragen het niet omdat er bij ons sprake zou zijn van enige verdienst of waardigheid, maar wil u het doen uit en om het bloed van de Heere Jezus. En geef ons om de schatten en gaven die bij hem te vinden zijn een uur waarin wij vernederd worden, waarin wij alles wat van ons is verliezen, maar waarin uw naam en uw genade verheerlijkt wordt. En die naam die dierbaarder is en groter is dan alle namen hier op aarde, de naam van de Heere Jezus Christus, alle aanbidding en eer ontvangen mag. Heere, wil u het schenken, uit enkel genade, in de vergiffenis van al onze zonden. Amen. Wij willen eerst nog zingen, gemeente, terwijl u gelegenheid ontvangt om uw gaven te offeren. Psalm 63, de versen 2 en 3. Tweede vers van Psalm 63. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Hoe zag ik daar uw al vermogen, hoe blonk uw goddelijk eer alom. En het derde vers. Dan zou ik voor uw goddelijk oog, uw deugden, al mijn leven prijzen en in uw naam mijn zang doen reizen, mijn handen heffen naar omhoog. 2 en 3 van Psalm 63. En aansluitend aan de prediking na het amen zingen we uit Psalm 23, het derde vers. Gij zalft mijn hoofd, gij doet mijn blijdschap groeien en van uw heil mijn beker overvloeien. Het derde vers van Psalm 23 aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, wij willen vanmorgen met Gods hulp nadenken over de woorden van onze tekst. En het thema voor de prediking is: de herder zorgt voor voedsel. We letten op twee dingen. Allereerst op de bereiding van het voedsel. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders. En in de tweede plaats de overvloed van het voedsel. Gij maakt mijn hoofd vet met olie. Mijn beker is overvloeiende. Thema is dus: de herder zorgt voor voedsel. In de eerste plaats de bereiding van dat voedsel. En in de tweede plaats de overvloed van het voedsel. Psalm 23 is een overbekende psalm. Hij wordt vaak aangehaald. Soms te pas. Ook nogal eens te onpas. Want het lijkt er soms op, gemeente, alsof in sommige kringen Psalm 23 een verlegenheidslied is. In tijden van ziekte en van sterven, als men niets anders weet te citeren, dan wordt Psalm 23 aangehaald. Die indruk krijg je soms ook. En dat is eigenlijk iets waar we ons heel nadrukkelijk voor moeten wachten. Want Psalm 23 is te kostbaar om als verlegenheidslied te gelden. Het gaat hier over David op de toppen van het leven des geloofs. Want het is niet zomaar wat als je mag zeggen: de Heere is mijn herder. Daar straalt de zekerheid door, de vastigheid. En als u de hele psalm op u laat inwerken, dan is Psalm 23 een psalm die vanuit de vastigheid van het geloof spreekt. En juist daarom zou ik me voor kunnen stellen dat iemand die vanmorgen luisterde naar het lezen van Psalm 23 en misschien iets van de genade van God mag kennen, maar die vastigheid mist in zijn leven, zegt Psalm 23. De Heere is mijn herder. Dat is zo hoog. Dat is zo diep. Laten we, als dat in uw hart leeft vanmorgen, dan er de vinger bij leggen dat deze psalm allereerst spreekt over wie de herder wil zijn voor David en voor alle schapen. Ook al kunnen ze misschien die hoogte van het geloof waarop David wandelt niet meemaken. Ook al is hun geloof veel meer aangevochten en veel zwakker dan dat van David op het moment dat hij deze psalm dichtte. Het gaat in de psalm over wie de herder wil zijn voor alle schapen. Voor de gezonde schapen en voor de zieke schapen. Voor de volwassen schapen en voor de kleine lammetjes. Voor al de schapen van zijn weide. En als we dat als uitgangspunt nemen om deze psalm samen te lezen, dan is een punt wat we ook met nadruk moeten melden dit: dat die psalm die zo spreekt over de zorg van de herder voor zijn schapen, een psalm is waarin eigenlijk toch een zekere verandering plaatsvindt. U leest dat David tekent hoe de herder hem verzorgde, hem leidde in grazige weiden, zelfs wanneer hij moest gaan door het dal waar de dikke doodschaduwen heersten, dat hij met hem zou zijn. En dan ineens lijkt het beeld te veranderen. Het beeld van een herder lijkt zich af te wisselen met het beeld van een gastheer. Want in het vers van onze tekst staat dan: Gij richt de tafel toe. En heel wat uitleggers zeggen dan ook dat deze psalm voor het grootste deel spreekt over God als herder. En in het vijfde vers en misschien ook nog in het zesde vers verspringt of verandert het beeld van een gastheer. Nou, met die uitleggers zijn we het niet eens. Niet dat het allerbelangrijkste punt is. Maar we zijn het er daarom niet mee eens, omdat deze psalm toch eigenlijk heel goed als een eenheid kan worden gelezen. En het al die zes versen door blijft gaan over het beeld van een herder die zorgt voor zijn kudde. En ieder vers eigenlijk een nieuw aspect aan dat beeld toevoegt. Gaat het in het vierde vers over de zorg van de herder in de strijd, in de benauwenis, in de duisternis van de dalen van de dood? In het vijfde vers gaat het erover dat die herder ook voor zijn schapen voedsel bereidt. En dan moeten we het woord tafel niet al te letterlijk nemen in het verband waarin het in deze psalm voorkomt. Gij richt de tafel toe. Dat zullen we moeten verstaan als gij richt weidegrond toe. Want dat moest een herder ook doen, het was een van zijn voornaamste taken. Kijk, u moet zich voorstellen dat een herder aan het hoofd van die kudde door het land trok om door het soms schrale gebied weidegrond te vinden. En als hij dan goede weidegrond gevonden had, misschien was hij met zijn schapen wel getrokken door diepe kloven en gevaarlijke dalen. En eindelijk kwam men dan op de grond waar vers groen en vers gras was. Ja, dan ging zo'n herder soms met zijn helpers dat grasland langs. Hij liet zijn schapen wat grazen op een stukje wat niet al te gevaarlijk leek, maar hij ging het grasland door om te kijken of er geen giftige planten waren, waardoor de schapen, ja, zouden kunnen ziek worden. Hij ging kijken of er geen slangen schuil hielden in het gras die de schapen listig zouden kunnen bijten, zodat ze zouden sterven. Hij keek of er in die struiken daar ginds geen wolven of andere roofdieren huisden die ineens een aanval op de kudde zouden kunnen doen. Met andere woorden, hij moest de veiligheid van de weidegrond garanderen. Hij moest die weidegrond veilig maken. En hij bereidde op die manier het eten toe, de tafel toe voor de schapen. Als we zo het beeld zien, dan past het in de psalm. Dan is het de taak van de herder die met gevaar voor zijn eigen leven, voordat de schapen vrijuit konden gaan grazen, de tafel toebereidde, het veld naspeurde op alle mogelijke gevaren. En is dat geen diep en aangrijpend beeld van het werk van Davids herder van de Heere God? Is het niet zo dat God de Heere zelf voor zijn kerk de tafel toebereidt? De Heere is een God die voor zijn volk zorgt als de grote herder. Maar hij is het ook die ervoor zorgt dat het op de reis door dit leven zijn volk aan niets ontbreekt. En dan moet hij de tafel toebereiden. Dat betekent dat hij ervoor moet zorgen dat zij voedsel krijgen. En dat wil hij doen en dat kan hij doen en dat zal hij doen. Hij heeft het voedsel bereid voor zijn kerk, voor hun honger en voor hun geestelijke dorst, door zijn woord te geven. Want zijn woord, zo zegt de psalmdichter, is teerkost. Dat wil zeggen eten voor onderweg. En als de Heere zijn woord door de kracht van zijn geest toepast, dan is het als eten en als drinken. Maar meer nog, de Heere heeft bij zijn woord het heilig sacrament gegeven. Het sacrament wat ingesteld is, zo lezen we in onze belijdenis, tot versterking van het zwakke geloof. tot voedsel voor de geestelijke honger en tot drank voor de geestelijke dorst. En ook dat wil de Heere gebruiken om zijn kerk onderweg door de strijd van dit leven heen te sterken en te voeden. Maar hoewel dat de dingen zijn die misschien het eerst voor de aandacht komen, als wij het hebben over voedsel wat de Heere bereidt voor zijn kinderen, hebben we daarmee lang niet alles gezegd. Zelfs het diepste is nog niet aan de orde geweest. Want als het gaat over het voedsel wat de Heere door zijn woord en geest aan zijn kinderen schenkt, of wat de Heere bereidt in de tekenen en zegelen van zijn heilig sacrament, dan wijst het woord heen. En dan wijst ook het sacrament heel in het bijzonder heen naar de Heere Jezus Christus. En ten diepste is Hij het brood des levens en het water des levens. Hij is het van wie het woord spreekt en naar wie de sacramenten heen wijzen. En Hij is door God gegeven als een spijs der zielen, als het brood des levens. Gemeente, laten we dat in deze adventsweken vooral niet vergeten. Dat God al zo lief de wereld gehad heeft. Dat Hij zijn enig geboren Zoon gegeven heeft. Opdat een iegelijk die in Hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En in dat geven van zijn Zoon heeft God de tafel toebereid. Heeft God voedsel gegeven voor hongerige en dorstige zielen. Want de Heere Jezus Christus heeft zich laten vernederen, heeft zich laten kruisigen. Zijn handen zijn doorboord en zijn zijde is doorstoken. En zo is Hij voor de honger en de kommer van de zijne, zo lezen we in het formulier, tot een oorzaak der zaligheid geworden. Zo is Hij voor hen geworden, voedsel voor hun ziel. En drank voor hun hart. Jezus Christus is het in wie God de tafel toebereidt. En laten we dan meteen de lijnen maar zo doortrekken dat we zeggen, wat heeft dat de Heere Jezus Christus? Wat heeft dat in zekere zin ook God gekost? Wat heeft het Jezus Christus gekost om die tafel toe te bereiden? Hij is geslagen, bespot, gehoond. Hij heeft zijn leven moeten geven. Hij is vernederd tot in de diepste angsten der hel. Verlaten van zijn Vader. De schreeuw uit de nacht van de Godverlatenheid heeft geklonken over deze wereld. Mijn God... Waarom hebt ge mij verlaten? Zullen we daarom nooit lichtvaardig of goedkoop denken over dat toebereiden van de tafel? Want de Heere Jezus is tot geestelijk voedsel geworden en bereidt aan zijn kerk troost en kracht en zegen en vrede. Omdat Hij zichzelf gegeven heeft. Het kostte Hem zijn leven. En wat heeft dat ook voor de Heere zelf, de Vader, betekend. Om zijn lieve Zoon te moeten geven. Wat heeft de drie enige God bewogen? Wat heeft de herder bewogen? Om zo'n prijs te betalen. Om de tafel toe te bereiden. Als we daar iets van gaan verstaan, gemeente, dan wordt het een wonder, een eeuwig wonder, wat niet uit te spreken en zelfs niet uit te zingen is, waar je alleen maar van kan stamelen. Heere, wat heeft u bewogen om de tafel toe te richten? Dat wil zeggen om de zaligheid mogelijk te maken. Om het heil aan te bieden. Om het heil te verwerven door het bloed en de gerechtigheid van de Heere Jezus. Om het heil toe te passen en uit te delen. En om aan mensen die in zichzelf arme zondaren zijn Want dat zijn Gods kinderen toch. Het eten en het drinken verworven en betaald door het bloed van het lam toe te bereiden en uit te delen. Ja, als we dat zo zien, dan zegt die tekst dat niet alleen, al is dat het eerste wat ons treft. Maar dan zegt die tekst ook nog dat voedsel wordt toebereid tegenover mijn tegenpartijders. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht tegenover mijn tegenpartijders. Wat zou dat betekenen? Wel, laten we het beeld nog even vasthouden. Het is die herder die door het land gaat en de wijde grond naspeurt en toebereidt, zodat het veilige en voedzame wijde grond is voor de kudde. Maar als hij die wijde grond toebereidt, dan betekent dat niet dat er geen tegenpartijders of vijanden zijn. Het betekent juist dat er vijanden zijn. Wat zijn de vijanden? Wel, als we letterlijk in de beeldsfeer blijven, dan zijn dat het ongedierte, de slangen, de jakhalzen en allerlei ander soort wild gedierte. Het zijn de giftige planten. Het zijn misschien rovers die het op een lam of een schaap uit de kudde voorzien hebben. Dat zijn de tegenpartijders. En u staat hier dat die herder die tafel gereed maakt tegenover mijn tegenpartijders. Letterlijk gezien wil dat zeggen, die moeten op een afstand blijven. Die kunnen alleen maar toekijken, misschien knarsetandend. Misschien terwijl hun ogen vonken van begeerte. Hoe de Heere, hoe de herder zijn schapen vergast. Op goed voedsel. Wat een prachtig beeld. Want het laat ons zien dat ook in geestelijk opzicht, als de Heere zijn kerk verzorgt en zijn kerk vertroost, dat betekent niet dat er geen vijanden zijn. Juist in een week van voorbereiding kan het zo zijn dat u die de Heere vrezen mag, met de vijanden van buiten en van binnen in aanraking geweest bent. Dat van binnen de stemmen klonken, stop er maar mee, want het is toch nooit waar geweest. En dat de wereld zo trok, of misschien niet eens direct de wereld zo trok, maar het van binnen zo ingezonken is, want dat kan ook wat zijn, zeg. Als je zo dodig bent en zo ingezonken bent, dat kan door eigen schuld zijn, omdat je geestelijk ver van God vertoeft. Maar het kan ons soms zo onbegrepen en zonder dat je het kan doorzien zijn. Zo koud en zo dor van binnen. Kijk, dat zijn de vijanden. En dan kun je zondagsmorgens je plaats in de kerk innemen en denken, met zulke vijanden die me als het ware aanvallen, het is niet waar, je hebt geen heil bij God. Of vijanden van ingezonkenheid en dodigheid. Of vijanden van wereldsgezindheid. Dat de wereld zo lokt en dat je juist in een week van voorbereiding zo bestormd werd. Met de meest goddeloze gedachten die ingeblazen en ingefluisterd werden. En jezelf als het ware bijna niet op de knieën kon krijgen. En tot overdenking van de geestelijke dingen kon brengen. Hoe moet het dan? Gij richt de tafel toe tegenover mijn wederpartijders. Gemeente, zullen we het nooit vergeten dat als de Heere de tafel toericht, dat hij er ook voor zorgt dat die tegenpartijders, die vijanden, op een afstand moeten blijven. Dat kunt u zelf nooit voor elkaar krijgen. U kunt de vijanden in uw hart, de vijanden die u bestormen, niet verslaan. Maar als de Heere overkomt door zijn woord en door zijn geest, en als de Heere het vanmorgen laat zien in deze avondmaalsdienst, dat hij het is, soeverein, genadig, die de tafel toericht, ja, dan zijn de vijanden misschien niet weg. Maar dan drijft de Heere ze wel op een afstand. En dan maakt hij ruimte in het hart, en ruimte aan de tafel. Voor mensen die in zichzelf arm, hulpeloos en verloren zijn. Hij maakt ruimte voor zichzelf. En hij scheldt de Satan. En hij richt de tafel toe. En die Satan zegt. En die andere vijanden, die stemmen, die moeten een ogenblik zwijgen. Ze kijken van een afstand, misschien wel knarsetanden toe. Hoe de Heere de schapen van zijn weide onthaalt. En daarom, als het zo is, misschien vanmorgen, dat de vijanden er zijn. En dat de stemmen van binnen hoog opklinken tot in uw hart. Zullen we het niet vergeten. Om de grote herder aan te roepen, Heere, wil u dan de tafel toerichten? En wil u de vijanden op een afstand brengen, wil u ze schelden? Wil u ruimte maken? Wil u die de eerste was, ook de eerste zijn van morgen? En ruimte scheppen en vrijmoedigheid geven? Dan mag Gods kerk, dan mogen degenen die de Heere vrezen, toch pleiten op de trouw en de macht en de genade van de herder. Neem Israëls herder, neem ter oren. Want die herder is bij machte en bereidwillig. Om te midden van de vijanden, terwijl het misschien kolkt en loeit in ons leven, aan stormen te zeggen, wees stil. En te midden van de vijanden. Voor het aangezicht, tegenover de vijanden, de tafel toe te richten. Luther zegt ergens in een van zijn verklaringen, dat is nu de zegen van het wonder van Gods genade. Als God zijn kerk onthaalt op de schatten en de gaven van zijn genade, dan mag Satan er niet bij komen. Dan mag hij alleen maar toekijken. En dan is er natuurlijk ook nog dat aspect. In het begin van de woorden van onze tekst. Gij richt de tafel toe, dat doet de Heere tegenover mijn wederpartijders. En dan staat daar tussenin voor mijn aangezicht. Voor wie doet de Heere dat? Dat hij soeverein voedsel, het voedsel van zijn genade. Dat hij neerbuigend goed die tafel bereidt te midden van de vijanden. Voor mij, zegt David. David was een herder en vandaar dat die beeldende taal in de psalm altijd zo spreekt. Want het is doorleefd. David leefde in die beeldende taal. Maar het gaat hier, u hebt dat begrepen, niet meer over het beeld van de herder zomaar alleen. Over David en zijn schapen. Nee, David zingt in die beeldtaal ervan dat hij zelf een schaap is geworden. Van de grote kudde van de Heere die de herder is. David zegt, zoals een herder met een hart voor de kudde zorgt voor zijn schaap. Zo zorgt de Heere nog veel meer ook voor mij. En nu is Hij het die voor mijn aangezicht, zodat ik het kan zien, zodat ik er zelf bij ben, zodat ik er zelf in mag delen, die tafel toerust. Wat zien we dus? David is er zelf bij betrokken. Die zorg van de herder, dat gaat niet langs hem heen. Nee, dat gaat door hem heen. Hij mag daardoor genade het een en ander van ervaren. De Heere zelf bereidt de tafel. En hij schenkt het ook aan mij. Wat voor mensen zijn dat voor wie de Heere die tafel bereidt? Want u zegt misschien, ja dominee, ik durf mezelf niet met David te vergelijken. Dat kan ik begrijpen. Ik zou daar ook wat moeite mee hebben. om mezelf zomaar met David te vergelijken. Vooral David in de diepste geheimenissen van zijn persoonlijke geloofsleven. Dan zeggen we: David, de man naar Gods hart, wie durft zich daarmee op één lijn te stellen? Maar laten we het niet vergeten dat wanneer David hier spreekt over de genade die God hem bewijst, als we de schrift met de schrift vergelijken, dat we een helder beeld krijgen van wat voor soort mensen het zijn die net als David mogen delen in die zorg van de herder en die neerbuigende, genadige zorg van de Heere mogen ervaren. Weet u wat voor mensen het zijn? Het zijn allemaal zondaren. Ja, zegt u, dat zijn we allemaal. Ja, dat is zo. Maar niet iedereen weet het, dat hij zondaar is. Niet iedereen beseft het. Niet iedereen beleidt het. Niet iedereen erkent het. Weet u, van David lezen we dat hij het voor de Heere heeft beleden. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Ja, dat was in een bijzondere omstandigheid. Nee, niet alleen. Want als u alle psalmen van David op een rij zegt, dan leest u dat David dat ook op andere momenten en bij andere gelegenheden nog wel eens gezegd heeft. En dat is iets wat allen die genade kennen die de Heere aan David bewees, moeten inleven. Dat ze verloren zondaren zijn. Dat er buiten God en buiten de herder voor hen geen hoop is. Want laten we het niet vergeten. Zonde en zondaar zijn, het is zo makkelijk gezegd door ons, wanneer we zo eens met elkaar spreken. Het is ook in zekere zin nog makkelijk gezegd wanneer je op de kansel staat en de woorden gebruikt. Maar als wij eerlijk en heel persoonlijk voor de Heere God komen en onze zonden moeten inleven, dan is het niet zo makkelijk om te zeggen dat je zondaar bent. Dan gaat daar een diepte open. Dan gaat daar een ellende open. Dan betekent zonde dat we verloren zijn. Dat we schuldig staan. Dat we geen schaap zijn van de goede herder. Maar dat we van nature buiten de kudde staan. Buiten de schaapskooi van Christus. En dat is iets wat allen die de Heere vrezen, de een misschien wel dieper dan de ander, maar gaan inleven en leren. Zonder God ben ik van nature. En als de Heere er zelf niet aan te pas komt of aan te pas gekomen was, dan was het een verloren zaak. Maar bij dat alles hebben die schapen u geleerd dat de grote herder, de eeuwige herder der schapen, uit onbegrepen goedheid gekomen is om het verlorene te zoeken. Die schapen die verloren zijn in zichzelf en die verloren liggen, die zoekt de grote herder op. Hij zoekt ze op waar ze zijn, midden in hun schuld en midden in hun verlorenheid. En hij raapt ze op en omringt ze met zijn liefde. Je mag ook zeggen, hij trekt ze met de koorden van zijn liefde. En hij laat het ze zien voor het eerst en ook opnieuw. Ik heb u lief. En dan komen we daar terecht, waar de Heere Jezus Christus zelf gaat uitleggen aan zijn discipelen wat het betekent dat hij de goede herder is. Je kan het Griekse woord ook nog vertalen. En misschien doe ik dat diep in mijn hart ook het liefst met de schone herder. Niet de goede, maar de schone herder. Die goede of die schone herder geeft zijn leven voor de schapen. En is hij daarin voor Gods kerk niet het allerliefst, niet het allerschoonst, dat hij zijn leven gegeven heeft voor de schapen. O, denk daarover na, overpeins dat, dat hij in het zoeken van de schapen zijn leven gaf. Dat hij in het oprapen van de schapen zijn leven gaf. Dat hij in al zijn werken, in alles wat hij doet om die schapen op te rapen en zalig te maken. Dat hij dat betaald heeft met zijn kostbare bloed. Kijk, en weet u, die verloren schapen, en dat zijn al de schapen van de kudde in zichzelf, die geen recht hebben dat God op hen zou neerzien, voor wie het een eeuwig wonder wordt, als God naar hen omziet, die gaan iets ervaren van die trekkende liefde. En die krijgen een betrekking, een liefdesbetrekking op die grote, op die goede, op die schone herder, Jezus Christus. En als er nu onder ons zijn, die daar geen vreemdeling van zijn, dat ze weten, buiten God verloren. En dat moet ik ondertekenen. Geen rechten. Een schuldig mensenkind. Maar dat de Heere zelf in uw leven is overgekomen, is doorgebroken. En al was het misschien van verre, dat u een blik mocht slaan op die goede, op die schone herder. En dat er een betrekking kwam door zijn trekkende liefde. Ja, dan gaat die trekkende liefde van de grote, van de schone herder, gaat ook vanmorgen uit. En dan nodigt de Heere allen die het leven bij zichzelf niet meer kunnen vinden, die op hun eigen leven de dood moeten schrijven, maar niet nu door genade het leven buiten zichzelf, in die enige naam, in die enige herder, leerde zoeken. Hij nodigt ze. En hij zegt het. Ik bereid de tafel. Ondanks uw schuld. Ondanks alle vijanden. Ondanks alle bestrijders. En bij mij is overvloed te vinden. Want al wat u ontbreekt, schenkt die herder, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Amen. Wij willen nu het tweede gedeelte lezen van het avondmaalsformulier, alvorens wij tot de bediening van het heilig avondmaal overgaan. Ten andere laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet. Namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen wij zijn er daarbij gedenken. Eerstelijk dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heere Jezus Christus naar luid van de beloften die de voorvaderen in het Oude Testament van den beginne af geschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is, ons vlees en bloed heeft aangenomen, de toren Gods onder welke wij eeuwig hadden moeten verzinken, van het begin zijner menswording tot het einde zijns levens op aarde voor ons heeft gedragen, en alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der goddelijke wet voor ons heeft vervuld, voornamelijk toen hem de last van onze zonde en van Gods toren het bloedig zweet in de hof uitgedrukt heeft, waar hij gebonden werd opdat hij ons zou ontbinden, daarna ontelbare smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden, onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht Gods zouden vrijgesproken worden, ja zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift onzer zonde daaraan zou hechten, en heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou, en heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel aan het hout des kruises, toen hij riep met luider stem, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden. En heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en der verzoening besloten. Hij zeide, het is volbracht. En opdat wij vastelijk zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heere Jezus in zijn laatste avondmaal het brood. En als hij gedankt had, brak hij het en gaf het zijn discipelen. En zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks na het avondmaal nam hij de drinkbeker. En gedankt hebbende gaf hun die zeggende, drinkt allen daaruit. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u en voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonde. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Dat is zo dikwijls als gij van dit brood eet en van deze beker drinkt, zult gij daardoor als door een gewisse gedachtenis en pand vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u, dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout des kruises in de dood geven en mijn bloed vergieten en uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijzen en laven. Even zekerlijk als een iegelijk dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt en gij die tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt. Uit deze inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offerande, die eenmaal aan het kruis geschied is, als op de enige grond en fundament onze zaligheid wijst, waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijs en drank des eeuwigen levens geworden is. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven, opdat wij door die geest die in Christus als in het hoofd en in ons als een lidmate woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben en al zijn goederen het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid deelachtig worden. Daarbenevens dat wij ook door dezelfde geest onder elkander als lidmaten van één lichaam in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden. Gelijk de heilige apostel spreekt, één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, dewijl wij allen eens broods deelachtig zijn. Want gelijk uit vele graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt, en uit vele beziën samengeperst zijnde, één wijn en drank vliet en zich ondereen vermengt, alzo zullen wij allen, die door het waarachtig geloof Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde, om Christus onze lieve zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, al te samen één lichaam zijn, en zulks niet alleen met woorden, maar ook met de daad, jegens elkander bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heere Jezus Christus, door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat wij dan dit alles mogen verkrijgen, laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal, waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem waarachtig God en mens, het enige hemelse brood door de kracht des Heilige Geestes gespijzigd en gelaafd worden. En dat wij niet meer in onze zonde, maar hij in ons en wij in hem leven. En zo waarachtiglijk het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade deelachtig zijn mogen. Dat wij niet twijfelen of gij zult eeuwiglijk onze genadige Vader zijn. Ons onze zonden nimmer meer toerekenende. En met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgende als uw lieve kinderen en erfgenamen, verleen ons ook uw genade, dat wij getroost ons kruis op ons nemende onszelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze Heere Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in eeuwige heerlijkheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus, die ons al dus heeft leren bidden, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilig avondmaal sterken in het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Waarvan wij belijdenis doen met mond en hart sprekende. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is onze voorspraak, de rechterhand zijns hemelse vaders, waarheen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, niet twijfelende of wij zullen zo waarachtig door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Tot zover de lezing van het formulier. Wij willen u ter inleiding van de bediening en de viering van het heilig avondmaal zingen uit Psalm 22, het 13e vers. Ik loof eerlang u in een grote schare. En wat ik u beloofde in het heetst gevaar betaal ik op het heilig dankaltaar bij die u vrezen. Zachtmoedig volk zal rijk verzadigd wezen, ten disgeleid. Wie God zoekt zal hem prijzen, zo leven uw hart door hemels gunst bewijzen in eeuwigheid. Dat is het 13e vers van Psalm 22.
willen we deze avondmaalsbediening openen met het vragen van Gods onmisbare zegen. Heere, wij komen voor uw aangezicht, nu deze tafel staat toegericht. Gij richt de tafel toe tegenover de wederpartijders. Midden in het rumoer van deze wereld, te midden van de zonde die ook bij ons te vinden zijn. Te midden van alle aanvechtingen, geeft u het. Heere, wat is dat een wonder. Laat er ook iets van gezien worden. In deze avondmaalsbediening aan deze tafels. Wil u zelf dan in ons midden zijn, Heere, want uw komst is het alleen die ook in de bediening van het heilig sacrament ons heilvol maken kan. Wil u zegen schenken, genade bereiden. Laat, Heere, wanneer er schuchteren zijn in de genade, die misschien met vrees aan de tafel zitten of straks aan de tafel komen, er toch ook de vrijmoedigheid mogen zijn vanuit u die de herder bent die roept. En die lokt en die ruimte maakt, waar bij ons alleen maar muren dichtgesloten zitten. En wil u, Heere, uw eigen werk verheerlijken. Ook door het te laten zien dat bij u voor arme zondaren, die het leven bij zichzelf niet kunnen vinden, die bij zichzelf niets dan de dood en de ellende ontwaren, dat er zoveel voedsel is, dat er zoveel heil is, dat er een overvloed is, waardoor hongerigen worden vervuld en dorstigen worden verzadigd met het goede van uw huis. Heere, wil die zegen ook schenken in deze bediening. Het ligt aan onze kant alles verzondigd, maar wil het doen om uzelfs wil, om Jezus wil, uit genade. Amen. Het brood wat wij breken, is dat niet de gemeenschap aan het lichaam van Christus? Neemt allen daarvan en gelooft en gedenkt dat alzo zijn gezegend lichaam gebroken is voor al uw zonden. De drinkbeker der dankzegging, die we dankzeggend zegenen in zijn naam, is dat niet de gemeenschap aan het bloed van Christus? Drinkt allen daarvan en verkondigt de dood des Heren. Totdat hij komt. Ik mediteren aan deze tafel over de woorden uit onze tekst die in de prediking nog niet direct veel aandacht gehad hebben. Het begin van de tekst luidt: Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht tegenover mijn tegenpartijders. En dan volgt: Gij maakt mijn hoofd vet met olie. Ook dat is een beeld wat ontleend is aan het leven van de herder. Wordt ons verteld dat vaak aan het einde van de dag, maar soms ook wel gedurende de dag, de herder de schapen langs ging. En dat hij, wanneer hij zag dat een schaap zich geschramd had, dat hij dan de oliekruik met geneeskrachtige olie die hij bij zich droeg opendeed en de wonden verzorgde, insmeerde. Of ook aan het einde van de dag, als een schaap vermoeid was, soms die olie gebruikte om over het kop van dat schaap te smeren, zodat dat schaap in zijn vermoeidheid als het ware weer nieuwe kracht, verse kracht ontving. Dat is het beeld. En ook dat beeld, wat onmiddellijk aan het herdersleven doet denken, is voor het geestelijke leven zo van betekenis. Laten we met het laatste aspect maar beginnen. Het kan soms zo zijn voor degene die de Heere vrezen, dat ze vermoeid zijn. Het staat in Jesaja 40, dat hoofdstuk, uit het troostboek van Jesaja niet zonder reden dat jongelingen moede zullen worden en mat zullen worden. En dat de Heere kracht geeft aan de moeden en aan de vermoeiden. Wat is de oorzaak van die vermoeidheid? De vermoeidheid kan allerlei oorzaken hebben. Laten we zomaar wat noemen zonder volledig te zijn. Een mensenkind kan moe worden van zichzelf. Moe worden van de strijd. Moe worden wanneer de zonde steeds weer aan de deur ligt. Moe worden wanneer hij zichzelf niet daar kan brengen, geestelijk gesproken, waar hij zou moeten zijn. Moe worden van de zonde. Misschien is dat geestelijk gesproken wel een van de diepste vermoeidheden die er zijn kan. En zo kunnen we soms ook in de kerk zitten onder het gepredikte woord. Zo kunnen we ook aanzitten aan de tafel des Heren met iets van vermoeidheid in ons binnenste. Maar wat is het dan een zegen dat de Heere zelf in zijn woord zegt dat hij onze krankheden kent en die liefelijk geneest. De Heere weet van die vermoeidheid af. De Heere weet dat zijn strijdende kerk soms zo moe kan worden en soms zelfs zondig moe kan worden, moedeloos kan worden in de strijd van het leven. Hij weet hoe moe ze kunnen zijn van de strijd tegen de zonde die altijd maar in hun woont. En hij kent die krankheden. En hij komt met de zalfolie van zijn woord en van zijn geest, van zijn beloftewoord, wat hij indraagt en toepast aan het hart. En het is als verfrissende olie. Dat is ons toch wel eens overkomen, dat het woord van de Heere misschien geleidelijk aan ging spreken in ons hart, of plotseling als met bijzondere kracht in onze ziel werd gedrukt, en dat als het ware het licht over je leven opging, dat je weer adem kon halen. Hij geeft de moede kracht, kracht om verder te gaan. Hij geeft ze kracht in de zwakheid en de broosheid van het leven des geloofs. Maar niet alleen daarin. Hij kent ook de ziekte. Ja, dat zat eigenlijk in wat gezegd is al opgesloten. Die olie waarover het hier gaat, gij zalft mijn hoofd met olie, had te maken met vermoeidheid, maar ook met wonden. En wat kunnen er een wonde zijn in het innerlijke leven? Een wonde dat we ons openhalen, zo te spreken, aan de doornstruiken van ons eigen bestaan, aan de verleidingen van de wereld. Misschien is het in de achterliggende periode wel gebeurd dat we gestruikeld zijn en misschien in zonde gevallen zijn. En dat terwijl er momenten in ons leven geweest zijn dat we de Heere beloofd hebben om te wandelen in zijn wegen en te gaan in het spoor van zijn paden. Uitgegleden, gestruikeld, het pad bijster geraakt. Het kan er vroeger geweest zijn, het kan er deze week geweest zijn. Maar vreemd is dat niet voor degene die de Heere vrezen. Nee, dat zeggen we niet tot onze eer, want het zijn geen medailles, die afdwalingen en die struikelingen. Het is tot onze schande. Maar het is er wel. En wat is het dan juist een wonder wanneer we gezondigd hebben tegen de Heere, ook na ontvangen genade. En die zonde bitter gaan worden, die zonde gaan schrijnen. Dat de Heere ook dan uw krank heen kent. En met de zalfolie van zijn genade die liefelijk geneest. Het is vaker gezegd. Soms kan dat zo'n groot wonder worden. Het is een eeuwig wonder als we voor het eerst iets mogen smaken van de vergevende liefde van God in Christus. Of als we dan misschien van ver een blik op mogen slaan. Maar als nadat de Heere genade verheerlijkte, we weer gevallen zijn en de zonde weer opbruist en opborrelt in ons hart, en we soms zo makkelijk een slachtoffer zijn van het kwaad wat in ons woont, en de Heere komt dan weer terug, wat is het dan een wonder dat de Heere toch weer geneest. Want Gods kinderen zondigen zoals de wereld niet kan zondigen. Zij zondigen op een bijzondere wijze, ook tegen de opzoekende liefde en de krachtige liefde die God uitlaat stromen in hun hart. En als dan die zalfolie van de geest door het woord weer opnieuw wordt toegepast, dan leer je David verstaan, die het op zijn sterfbed, ja op zijn sterfbed zei, Heere, ik ben geringer dan al deze weldadigheden en trouw, alhoewel ik en mijn huis bij God niet zijn. Nochtans heeft Hij een eeuwig verbond met mij opgericht. Dan hou je niets anders dan de herder, dan God over. En dan roem je in vrije gunst alleen. En wat dat meebrengt? Wel heel eenvoudig. Dat brengt mee dat het hart verbroken wordt. Want hoe meer nu die zalfolie, die reinigende, die verzorgende, die opbeurende en verfrissende zalfolie wordt uitgereikt en toegedeeld aan je hart, des te meer raak je verbroken. En waar een verbroken hart is, dat moet u maar nooit vergeten, daar is liefde. Want een verbroken hart is een hart wat vol stroomt, en ik mag misschien ook zeggen wat leeg stroomt van liefde. Dat is een hart wat God lief heeft, omdat Hij zo goed is en zo mild is. Omdat Hij zo onverdiend en ongedacht en onverwacht krankheden en vermoeidheden geneest en krachten geeft. Omdat Hij zo ongedacht eer Gods kerk roept antwoord en soms ook op het gebed antwoord. En daarom zingt de kerk daarvan. En wij willen dat samen meezingen, stamelend meezingen. Het eerste vers van Psalm 116. God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. 116, het eerste vers. Er zijn aan deze tweede tafel nog een aantal plaatsen. Zo er met ons zijn die de dood des Heren willen verkondigen. Die het leven bij zichzelf niet kunnen vinden. Maar het leven door genade zoeken buiten zichzelf. In die ene herder die zijn leven gaf. Dan is daar aan deze tafel nog plaats. Niemand is, dan zal deze tafel de laatste tafel zijn. Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gelooft en gedenkt dat alzo zijn gezegend lichaam verbroken is voor al uw zonden. Beker der dankzegging, die we dankzeggend zegenen in zijn naam, is dat niet de gemeenschap aan het bloed van Christus? Drinkt allen daarvan en verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Wij lezen het slot van het vijfde vers uit deze 23e psalm. Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende. Opnieuw een woord wat rechtstreeks te maken heeft met de beeldende taal die ons in deze psalm nu al zoveel keren heeft bezig gehouden. Aan het einde van de dag, dan kwam zo'n kudde meestal bij de schaapskooi, indien dat wat de afstanden betreft tenminste mogelijk was. En bij de schaapskooi, daar was meestal in de buurt een waterput. En ook al kwam het de herder niet zo uit dat hij bij de schaapskooi kon komen, dan zorgde hij in elk geval toch dat hij aan het einde van de dag bij water kon komen. En als er dan water was, dan werd dat water geput en in de bakken gegooid. En dan konden de schapen drinken naar hartelust. Maar het gebeurde wel eens dat er schapen waren die te moe waren. Of soms ook een bepaald gebrek hadden. En dan had de herder bij zich een grote beker. Een beker die om de kop van het schaap heen paste. En die werd volgeput met water. En die werd vaak met een snoer om de nek van dat schaap gehangen. Zodat dat schaap naar hartelust kon drinken. En als dat schaap dan zijn kop in die beker stopte, dan golfde het water soms over die beker heen. Mijn beker is overvloeiende. Dat is het beeld. Een aangrijpend beeld. Want het tekent dat er bij de koning der koningen geen tekort is. Hoe komt het dan toch dat sommige van degenen die de Heere vrezen in alle eenvoud soms klagen over armoede, soms klagen over strijd, soms met de woorden van de psalm zeggen dat de Heere mij verlaten heeft? Ach, al die vormen van tekort zijn niet te wijten aan de Heere, want zijn beker is overvloeiende. Maar dat komt door ons, dat komt door de inwonende zonde, door de werkelijkheid waar Paulus over schrijft in de brief aan de Romeinen: ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Laten we nooit kwaad denken van de Heere of klein denken van de Heere. Als er duisternis en schraalheid is in ons eigen leven, dan ligt de oorzaak vaak hier in ons eigen binnenste en in ons eigen hart. Maar het is een wonder als juist schapen die misschien zwak zijn en vermoeid zijn, door vermoeidheid misschien wat moeite hebben om te bukken en om bij de andere schapen te drinken uit de bakken. Die krijgen een aparte behandeling. Want de grote herder der schapen kent de zijne. Hij weet hoe zwak van moed en klein ze zijn van kracht. En dan is het toch juist voor de zwakke schapen, juist voor de ellendigen, dat de Heere overvloedig geeft. Er is een oud gezegde wat dat op een bijzonder treffende manier onderstreept. Hoe armer de kerk, hoe rijker de genade. En met die uitdrukking kun je misschien nog wel een verkeerde kant op. Dat kan bijna met elke uitdrukking. Maar het is in de beleving, in de praktijk van het geestelijke leven, vaak waar. hoe armer en leger in zichzelf, des te meer ruimte is er voor de overvloed van de genade. En daarom is het juist in deze adventsweken zo treffend om te wijzen op die lofzang van Maria, waar ze dat onderstreept door te zeggen: arme heeft hij met goederen vervuld en rijke heeft hij ledig weggezonden. En wat is dan die overvloed waarmee de Heere juist arme schapen, juist lege harten wil vervullen, waar ze daar hartelust uit mogen putten en mogen drinken? Wel, die overvloed is eenvoudig niet te beschrijven. Maar laat ik heel kort dan een aantal van de schatten aanduiden die in de overvloed van de genade van deze herder te vinden is. In die overvloed ligt een overvloed allereerst aan licht. Dat hebben wij nodig in de duisternis van ons bestaan. Voor het eerst en telkens weer opnieuw. Wij zijn van nature zo stekenblind in de dingen van God, in de geestelijke zaken. En zelfs als we genade mogen kennen, dan ligt het vaak nog zo versluierd en verdonkerd. Wij hebben licht nodig. Waar zullen we het licht vinden? Of als we proberen het kaarslicht, het kunstlicht van ons eigen verstand en ons eigen inzicht en zelfs van onze eigen bevindingen aan te steken. Ja, daar zie je niet veel bij. Maar als Gods licht gaat schijnen, het licht wat de herder verschaft, dan worden de dingen van de duisternis licht. Hij is het licht der wereld. Als wij licht nodig hebben, omdat we de weg niet kunnen overzien. Als wij licht nodig hebben, omdat we zo weinig van de dingen des Heren verstaan. Als we licht nodig hebben, omdat we zo weinig zien van onze verlorenheid. Al die vormen van licht, ze zijn bij Hem te vinden. En Hij schenkt mild en overvloedig. Wat is er nog meer? Er is de genade van de bedekking en de vergeving van de zonde. Ja, dan raken we meteen al alleen van de diepste genadegave van God. Want dat is toch wat, genade waarin de zonde verzoend en bedekt en vergeven wordt. Dat is een genade die bijzonder gaat spreken in ons leven, als wij weten van een openstaande schuld. U weet wat dat is in het gewone leven, ik hoef daar niet over uit te weiden. De bedragen staan nog open en stel je eens voor dat je geen stuiver hebt om te betalen. Zo is het geestelijk namelijk. De schuld staat open wanneer wij de borg en de zaligmaker niet kennen. En wij hebben zelf niets om te betalen. En het kan wel eens zo zijn dat de Heere meer en meer laat zien hoe arm we zijn. Opdat wij onze armoede in gaan leven. En des te meer verlangen zouden krijgen naar de ene die betalen kan. En die bedekken kan en die vergeven kan. De Heere Jezus Christus. En weet u wat dan zo'n wonder is, als nu iets van dat evangelie, van die schuldbedekking en die schuldvergeving, dat nu in het bloed van de Heere Jezus heel die schuldenlast en die schuldenlijst is uitgewist. Als daar iets van open gaat, dan ga je zeggen: mijn beker is overvloeiende, want ik heb een zee van zonde, een oceaan van zonde, zegt een bekende Engelse dichter uit de 18e eeuw. Maar groter dan mijn oceaan van zonde is de wereldzee, is de hemelzee van uw goede tierenheid. De oceaan van zonde wordt verzwolgen in de zee van de genade van God in Christus. De beker is overvloeiende. En als we dan nog één of twee stappen verder gaan, dan zit bij die overvloedige genade ook de kracht. De kracht die de kerk hier in de woestijn, in het strijdperk van dit leven nodig heeft. En is misschien dat niet een van de dingen Juist wanneer we iets mogen weten van de genade van God in Christus, van die genade die bedekt en die verzoent en die zuivert, iets wat nodig is. Kracht. Kracht om te volharden. Want het is misschien wel eens op u afgekomen, wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En u ontdekt bij uzelf dat het zo vaak maar momenten zijn, dat de dingen teer liggen en dat alle uitgangen van het hart gericht zijn op God en op zijn dienst. En u komt erachter dat dat volharden bij u niet te vinden is. En u zoekt en u probeert, maar u komt er steeds meer achter dat het bij u niet is. Mijn beker is overvloeiende, zegt de psalmdichter. God geeft die beker, die reikt die toe. En die geeft kracht. En zet u daar in gedachten maar een streepje onder. In zwakheid. Hoe zwakker we nu zijn in onszelf en hoe meer we de Heere oprecht nodig krijgen. Hoe meer we in moeten leven dat het bij ons niet is. En hoe meer dat we het levend bij hem zoeken, hoe meer de Heere kracht wil geven in zwakheid. En dan vloeit die beker over. Weet u hoe soms God geeft die kracht vaak verborgen, dat je achteraf ziet, ja, de Heere heeft me geholpen. Wat zal een mens mij doen? Maar soms ook heel duidelijk, juist op momenten als we soms staan vlak voor moeilijke wegen, dan geeft de Heere soms ongewone sterkte. En zo is de beker overvloeiende. Nog één ding. Die beker is ook overvloeiende wanneer het gaat over het uitzicht en de verwachting. Want ook dat is iets wat in het woord van de Heere God zo'n grote plaats heeft. Dat de kerk is de kerk van de hoop. De kerk is de kerk van de verwachting. En juist bij de tekenen en zegelen van het heilig avondmaal worden wij geroepen, zo zegt het formulier, om onze hoop op God te stellen. En er wordt gezegd, doe dat totdat hij komt. Er is in het avondmaal iets van de adventsroep, en misschien mag ik ook wel zeggen de adventsjubel, dat de koning die gekomen is eenmaal in Bethlehem, dat hij komen zal. En wat ligt die verwachting vaak onder het stof, zeker in deze jachtige, woelige, drukke tijd, waarin voor alles aandacht is, laten we maar eerlijk zijn, en soms zo weinig aandacht is voor de eeuwigheid. Het lijkt wel alsof in het maatschappelijke leven, en dat tast ook de kerk aan, het tast zelfs het leven van Gods kinderen aan, de eeuwigheid ondergestoft ligt, omdat alles gericht is op de tijd. En het is zo'n zegen als we aan de avondmaalstafel of in de kerk weer eens van het stof afgericht mogen worden en onze harten gebracht mogen worden op de eeuwigheid. En als dat gepaard mag gaan met verlangen en met verwachting en met uitzicht. Ja, zegt u, dat heb je van jezelf zomaar ook niet. Nee, dat weet ik. Tot je eigen pijnlijke ervaring moet je dat zeggen. Maar als God nu genade geeft, als die beker als het ware om de hals gehangen wordt, en als de Heere naar hartelust laat drinken uit de schatten van zijn woord, en als hij dat bevestigt in het heilig sacrament, dan is er voedsel. Dan is er drank voor dorstigen en hongerigen. En dan laat hij juist ook, wanneer hij voedsel geeft, die hoop en die verwachting verlevendigen. Uitzicht komt er, omdat de Heere genade geeft. Want als God genade geeft en de overvloed van zijn gunst aan onze dorstige zielen schenkt, zodat we gelaafd mogen worden aan dat water des levens. Och, dan brengt de Heere alles mee. Geloof en hoop en liefde, verwachting, geduld, leidzaamheid, verbrokenheid, uitzicht, u noemt het. Er is een overvloed aan genade. Kijk, en als dat in ons hart mag leven, dan zullen we instemmen met de dichter van die psalm die we straks nadat we de tafel beëindigd hebben met dankzegging samen zingen. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heere voor zijn gena vergelden. Ik zal bij de kelk des heils zijn naam vermelden en roepen hem met blijde erkentenis aan. Dat zingen we nadat we deze tafel beëindigd hebben met dankzegging en gebed. Heere, gij eeuwige God, gij God van Christus, gij God van genade en van overvloed. Wij komen tot u aan het einde van deze avondmaalsbediening en wij erkennen uw grote en heerlijke naam, dat u ons deze dienst en ook deze bediening hebt geschonken. Heren, we hebben iets gezegd over dat wonder van uw herderlijke zorg, over het voedsel en de overvloed die gij bereidt. Heren, wie zal dat kunnen uitzeggen? Wie kan dat onder woorden brengen? O Heren, wil u onze stamelende woorden gebruiken en zegenen, en dat de harten van hen die avondmaal mochten vieren daarbij leven mogen, daarbij gebracht zijn bij de genade die bij u te vinden is. Ja, wil u ook geven in het midden van de gemeente, ook bij hen die geen avondmaal konden vieren, of bij wie misschien geen vrijmoedigheid was. Wil u geven dat ze een heilig verlangen mogen hebben om deze dingen te leren kennen. En wil u geven, Heren, dat er geen rust mag zijn in hun hart en in hun leven, totdat ze die rust, ja die volheid van genade, die bij u is ook mogen smaken. Wil u met ons zijn, Heren. Wil u geven dat ook nu we straks aan het einde van deze avondmaalsbediening de tafel verlaten, wil u meegaan. Bewaar ons in deze wereld. Bewaar ons wanneer er soms direct na zo'n dienst als deze weer vijanden gereed staan. Maar wil u geven dat ons oog op u gevestigd mag zijn, o grote herder der schapen. Heb dank voor alles wat u gaf. Voor alles wat u gaf, onverdiend. Het is alles betaald en bezegeld door het bloed van de Heere Jezus Christus. O dat we in hem, ja in u, drie enige God, mogen eindigen. Heere, u alleen, zij alle eer. We bidden het om Jezus wil, uit genade. Amen.
Thank you.
Eindigen we nu met het slot van het formulier en ook met het dankgebed. Geliefden in den Heere, dewijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons al tezamen zijn naam met dankzegging prijzen en een iegelijk spreken in zijn hart aldus. Loof de Heere mijn ziel en al wat binnenin mij is zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goedertierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwiglijk de toren behouden. Hij doet ons niet naar onze zonde en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goedertierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmede zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is. Als wij nog zondaars waren, zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven, nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen, van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Eindigen we met de dankzegging van het formulier. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte, dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enige geboren Zoon tot een middelaar en offer voor onze zonde, en tot een spijs en drank des eeuwigen levens geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw heilige geest de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen, door hem, uw lieve Zoon Jezus Christus, in wiens naam wij onze gebeden besluiten, gelijk hij ons geleerd heeft, zeggende: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Eindigen we nu met de slotzang, Psalm 36, vers 2. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog. gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.